Goedenavond, dames en heren. In de eerste editie van zijn Vite van 1550 schreef Giorgio Vasari dat Van Eyck die inventor of de uitvinder van de olieverfschilderij was. Die Florentijnse historiograaf merkte op dat de Vlaamse schilder op zoek naar een nieuwe vernis voor zijn tempera schilderijen bij toeval in vernis ontdekte die gebaseerd was op een nieuwe vorm van olieresin. Die nieuwe vernis droogde blijkbaar bijzonder snel en als het gebruikt werd om bijvoorbeeld pigmenten te binden, het creëerde een kleuren van tot nu toe ongekende klaarheid en briljans. Volgens Vasari, Van Eyck was iemand die zijn nieuwe inventie bijzonder jaloers hoede en dat geheim gewoon alleen tot een zeer beperkte aantal van leerlingen mededeelde. Een van de leerlingen was volgens Van Eyck zijn Siciliaanse kunstenaar Antonio Messina, die volgens Vasari die inventie naar Italië bracht. En hier ziet u een schilderij van Joseph Duc, de Brusselse neoclassicist in Bourg-en-Bresse, die de Memling en trouwens Antonio Messina in het studio van Van Eyck voorstelt. Tot de late 18e eeuw, wenn verlichte Antiquaires in Handschrift ontdekten, die deutlich machte, dass die Olieverfpraktik al in der late Mittelion of in der frühen Mittelion bekend war, und dus die deutlich machten, dass die Verhalen von Vasari nicht helemaal overeenstemden mit der Wirklichkeit. Tot dat moment was die legende, het verhaal van de uitvinding van de olieverf, iets wat door alle belangrijke kunsthistorische historiografieën spookte, zoals bijvoorbeeld de leven van de famoze schilder van Van Manda of ook de verhalen van Jean-Baptiste Descamps. En die verhaal inspireerde zeker ook Vasari's Vlaamse of Brusselse zelf medewerker Johan van Straten, Giovanni Stratanus, om gewoon de virtuele werkplaats van Van Eyck als een afbeelding, als een imago voor de inventie van olieverfpainting, olieverfschilderijen toe te passen voor zijn befaamde serie van befaamde innovaties die ook als Nova Reperta bekend staan. Zo ook was die olieverfschilderij iets wat al voordien gepraktiseerd werd en wat niet een uitvinding was van Jan van Eyck. Er kan toch behoorlijk weinig twijfel over bestaan dat het was dat Jan van Eyck die schilder was Van Eyck die schilder was die een bijzonder prominente positie in de kunstgeschiedenis inhoudt. Zijn bewaarde schilderijen die gaan verder dan die symbolische manieren, gaan verder dan de metafysische cultuur van de late middeleeuwen en introduceren een systeem van pictorale representaties die op empirische visies zijn gebaseerd en in deze zin zeker tot onze moderne, en daarmee bedoel ik post-laat-middeleeuwse, post-middeleeuwse notities of begrijp van realisme getuigen. Ondanks het feit dat die erudite theologische connotaties die wij in een of andere manier in een subliemende vorm in de religieuze schilderijen van Van Eyck terugvinden, zoals de Madonna en Kind met de Burgundien, met de Burgundische kanselier Nicolas Olin, die vandaag in het Louvre te zien is, dan zijn we toch altijd nog bereid om dat uitzonderlijke medische talent en die schilderkunstige ambachtelijke manier van executie van het schilderij te waarderen. Maar vooral, en dat in tegenstelling tot vroegere representaties, wij zijn vandaag nog steeds overtuigd, als wij zo'n schilderij bekijken, dat wij een herkenbaar figuur, een herkenbaar portret zien, en dat die portret nog altijd voor een voor ons herkenbare landschap afgebeeld staat. En in deze zin is Van Eyck nog altijd een van de founding fathers van onze hedendaagse visuele cultuur. Al wat overblijft van zijn onbetwist werk vertoont een zeer opmerkelijke finesse in de manier van schilderen, en zeker toch ook in de fijne details. Het vertoont een zeer krachtige manier van kleuren en het vertoont een behoorlijk variatie van pictoriale concepten dat wij zien, zowel toegepast naar een monumentale zaal als ook naar een microscopische vorm van schilderij. Van zijn bewaarde schilderijen, we hebben enkele ondateerde schilderijen zoals die Verkondiging, Annunciatie in Washington, die u hier hier zelf ziet op de linkerkant van elk scherm, en de zogenaamde Luca Madonna die in het schilder in Frankfurt te zien is. We hebben het ons eigen schilderij in Brugge van de Pater Madonna die tussen 1434 en 1436 ontstond, en tegelijkertijd het zeer kleine triptiek van de Emilie Galerie in Dresden dat in 1437 gedateerd werd. Dat schilderij dat men ooit zeer vroeg dateerde in het oeuvre van Van Eyck omwille van die affiniteiten van de figurentype naar modaliteiten van de Italiaanse stijl. Die schilderij is na de herontdekking van de datering op de lijst in 1956 een soort shock geweest voor de kunsthistorische wereld, die daarna ook verplicht was om gewoon met nieuwe oren naar de datering van de Madonna in de kerk in Berlijn te kijken, voordien ook altijd vroeg dateerd wordt, maar die vandaag ook eerder als een werk van het eind van de carrière van Van Eyck beschouwd wordt. Verschillende portretten die ongeveer tussen 1432 en 1439 ontstaan zijn, vertonen dat Van Eyck een van de Nederlandse kunstenaars was die in een zeer fundamentale manier de manier van het toekomstige Renaissance-portret vormgegeven had. En door de drie kwart ter aanzicht te introduceren, en vooral ook omwille van het feit dat hij als een van de eerste licht, de belichting in een nazi als een bron van het driedimensionele modelleren van de oppervlakte gebruikte. Van Eyck's portretten overspannen ongeveer een zeer grote variëteit. Beginnend van het vroege portret van de man met een blauwe hoed in Boekarest, tot de portretten van de Brugse grootsmid Jan de Leeuw van 1436, dat u nu nog altijd tot ongeveer 15 januari in het Koningenmuseum in Brugge mag bewonderen. Het portret van Margarethe van Eyck, dat in 1439 gedateerd is, is een van de laatste werken van de kunstenaar samen met het zeer kleine Madonna aan de Bron, het Kamerskamer Antwerp, dat ook in hetzelfde jaar, dus 1439, gedateerd wordt. In tegenstelling tot Van Eyck's eminente positie in de geschiedenis van de Europese schilderkunst, weten wij toch behoorlijk weinig in de manier van feiten over de artistieke herkomst en carrière en de originele context van zijn schilderij. Documentaire archiefstukken bestaan alleen voor de laatste, voor minder dan 20 jaren van zijn leven. En die weinige verblijvende schilderijen dat vandaag zonder kwestie aan de kunstenaars worden toegekend, dat is minder dan 20 werken, zijn meer of minder geproduceerd binnen een zeer beperkte tijdsperiode, namelijk minder dan 10 jaar voor de dood van de kunstenaar in 1441. In het kort, de leven en de werk van Jan van Eyck hebben voor de kunsthistoricus altijd en nog, doen dat nog steeds een bijzonder serieuze uitdaging betekend. En die academische controversies spinnen over de kunstenaarse wortelen, de vraag van de attributies en natuurlijk ook de chronologie van zijn werk. Die pogingen om al deze vragen op te lossen en pogingen die zelf buiten het methodiek van de klassieke kunstgeschiedenis bereiken en andere buurdisciplinen zoals chemische en fysische vragen aanhalen, die hebben minder bijgedragen tot het opleveren van echte antwoorden op die vragen, maar in feit alleen de hoeveelheid van vragen die wij vandaag tegemoet zien als wij vanuit bekijken, die hebben zij in zekere zin gemultipliceerd. De Lamgods is een van de sleutelstukken van het onderzoek van Eyck. Het monumentale polyptiek is het vroegste gedateerde werk dat aan, met enige zekerheid aan Jan van Eyck gerelateerd kan worden. Die datering, de 6e mei 1432, is vertoond in een chronogram dat deel uitmaakt van een inscriptie van de originale lijst en die aanduidt dat het polyptiek in 1432 afgewerkt was. Die inscriptie, die altijd gekend staat als de Notorious Quatrain in het Engels, werd ook herontdekt in 1825 in Berlijn, als ter plaatse enkele restauratoren bezig waren met de restauratie van het schilderij en ook bij het restaureren gewoon onder oude verflagen de inscriptie aan het lijst aan de buitenkant terugvonden. Die inscriptie werd lange tijd beschouwd als een latere kopij, soms ook betwist in zijn originaliteit, maar mag vandaag, en hier verwijs ik naar een recente artikel van collega Uwe van der Velden, die denk ik het laatste voordracht in deze reeks zal houden, kort voor Kerstmis, die gewoon omwille van de vers, manier van opstellen van de vers, als toch een betrouwelijke kopie van hun oorspronkelijke 15e-eeuwse kwartrein mag beschouwd worden. En die die kwartrein liest dus door Robertus Eyck, Major Cronemon, Repertus, Incipit, Pondus, Ke, Johannes, Arte, Secundus, Vater, Perfetus, Jodoki, Veit, Prince, Fretus, Versus, 6. Mai, Vos, Collocata, Acta, Turi. Dus die het gemaakt heeft, vraagt u om voor hen te beden. Op de eerste zicht, die Quatrain geeft ons toch die essentiële informatie over de auteurschap van het Lamgods. Het geeft ons blijkbaar informatie over de datering van het altaarstuk En het geeft ons droom voor vele kunsthistoricus ook informatie over de stichter. De altaarstuk was dus besteld van die Gentse patriciaan Eudocus Veit en zijn vrouw Elisabeth Boluut en maakte deel uit van een grotere fundatie die over meerdere jaren geïnstalleerd werd en bijvoorbeeld ook het financiering van de familiekapel van Sint-Jaans, dus de huidige kathedraal van Sint-Baas in Gent, inhouden, maar ook bijvoorbeeld de financiering en de provisie van twee clerici die overwisselend de eeuwige mis moesten lezen. Die fundatie was officieel alleen maar geregistreerd in 1435, dus 3 jaar nadat die inscriptie installatie of voltooiing van een altaar aangeeft. En die discrepantie heeft natuurlijk heel wat speculaties provoceerd ten opzichte van een mogelijke latere datering of de altaarstuk alhoewel volgens mij het feit dat het dus over het registratierecht gaat die in 1435 wordt opgetekend, dat het mij toch wel lijkt dat hiermee vroegere praktijken en overeenkomsten gewoon alleen juridisch bevestigd worden. De meest controversiële informatie die bij het Quintin meegedeeld wordt, heeft betrekking tot het feit dat Jan van Eyck is toch duidelijk de tweede in zijn kunst en de tweede na zijn broeder Hubert. De relatie tussen de twee broeders heeft natuurlijk heel wat confusie en speculatie geproduceerd, omdat virtueel geen ander werk gekend staat dat voor met zekerheid toegeschreven kan worden aan Hubert van Eyck. En dus niets bestaat wat in principe de existentie van Jans mogelijke oudere broeder Hubert bevestigt. Die archivarische documenten die betrekking hebben tot Hubert zijn ook behoorlijk beperkt. En in principe weten we alleen van met zekerheid over het jaar van zijn dood, dus 1426, omdat die door verschillende onafhankelijke bronnen bevestigd wordt. Het had dus onder meer door Emile Renders, maar ook ten allerlaatste door de Duitse kunsthistoricus Volker Herzner, werd de existentie van Hubert van Eyck dus ook betwist en wordt Hubert van Eyck als een persoon de legende afgedaan. Maar op dezelfde moment is de informatie die wel in het Quintin opgenomen wordt, correspondeert met de toch behoorlijke faam die Hubert van Eyck gebracht werd tijdens de 16e eeuw door Gentse humanisten, die zelf geloofden dat de paneel, het verdwenen paneel, verdwenen paneel van de rechtvaardige rechters, zogenaamde cryptoportretten van Hubert en Jan beinhaalde. De vraag in hoeverre de auteurschap en de distinctie tussen de delen die van Hubert afgewerkt worden en die door van Eyck voltooid werden, was een van de meest prominente en misschien ook meest ambitieuze taken van de onderzoekende vroege Nederlandse stedenkunst. Taalloze pogingen zijn gedaan om dit probleem op te lossen, vooral omwille van stilistische vergelijking, of bij de consideratie van de compositie, de compositionele concepten of de verschillende panelen en de verschillende iconografie, de narratieve structuur van het altaarstuk. Al deze verschillende pogingen bleven toch behoorlijk onovertuigend. En ook de introductie van zogenaamde natuurwetenschappelijke methodes heeft ons niet met conclusieve antwoorden beglukt. Ik zou op deze, voor onze Duitsstalige vrienden hier gewoon terug een citaat van de Duitse connoisseur Max von Friedländer brengen, die eens geschreven had dat die enige feiten die wij over het Gent, over het Lamrots met zekerheid weten, is het feit dat de Quatrain de grootste blamage heeft toegekend voor de kunstgeschiedenis. Dus eventjes in het Duits, zonder accent. Na lectuur der gesamten Van Eyck-literatuur van Wagen bis Beethoven steht über den Genter Altar nur eines mit Sicherheit fest, nämlich, dass die berühmte Inschrift der Stilkritik die größte Blamage bereitet hat, die dieser an Unglücksfällen nicht eben armen Wissenschaft begegnet ist. Diese Peinlichkeit ist misschien gebasiert auf dem Feit, dass wir, als wir die Frage zwischen Hubert und Jan probieren, abgelassen, dann wäre misschien doch ein sort of fault problem, ein false problem, gegenüberstehen, staan, ein Problem, das eerder zu tun hat mit mit foute begrijpen van artistieke personaliteit en originaliteit die eerder te maken hebben met voorstellingen van de 19e eeuw dan gewoon met concepties van artistieke originaliteit in de 15e eeuw. Zoals wij bijvoorbeeld rekening houden met de documentaire archivaliën die zowel Hubert en Jan van Eyck betreffen. Wij hebben te maken met een andere vorm van possibiliteit dat ons misschien toch een mogelijkheid biedt om te begrijpen waarom de taak om gewoon de toeschrijving aan Hubert en Jan uit elkaar te halen in het Lamrots, waarom dat misschien een onmogelijke poging zou kunnen zijn. En wij moeten natuurlijk op allereerste moment rekening houden met het feit dat zowel Jan als ook Hubert feitelijk een soort of collectieve werkplaats- en atelierstijl praktiseren die een veronderstelling die gebaseerd is op de mogelijkheid dat allebei misschien bij dezelfde meester hebben gestudeerd, of dat Hubert, de oude Hubert, eventueel zelf de leraar was van de jongere Jan. Om dit hypothetische argument een beetje verder uit te zoeken, moeten wij eventjes kijken naar de gekende documenten en andere circumstantiale bewijsstukken. De 16e eeuwse historiografen zoals Lucas de Heer en Marcus van Vanewijk altijd hebben gerefereerd naar Maes Eyck als de geboorteplaats van Jan van Eyck. En de linguistische analyses of de handtekening van Jan van Eyck op wat misschien is de enige autografe tekening van de kunstenaar, de zogenaamde portrettekening van kardinaal Albergati in Dresden, vertoont duidelijk gelijkenissen met een Nederlandse dialect van precies deze regio. Dat was onze vriend, de veel te vroeg verstorbene Alfons Dierik, die destijds hierover ook uitvoerig heeft gewerkt. De biografische traditie, die onder meer door Gentse humanisten, maar ook door zeer invloedrijk door de Hollandse schilder en historiografer Karl van Mander werd medegedeeld, is ook bevestigd in zekere zin door het feit dat Jans dochter, Livene van Eyck, in een klooster, het Agnesenklooster in Maaseik in 1450 binnentrad, ongeveer een decade, 10 jaar na de dood van de vader. Dus met andere woorden, dus hij gaat terug naar de plaats waar de familie vanaf komt. Die hypothese dat alle twee broeders waren geboren en ook opgevoed als kunstenaars in deze Maasregio, heeft ervoor toch een beetje een grotere waarschijnlijkheid. In deze regio, die wij als het land van Loon kennen en die hier gewoon in deze regio te lokaliseren is, was deel van het territorium van het prinsbisschop van Liège, Luik, en was ook sinds de Ottoonse getijden door de elect van dit bisdom beheerst. Terwijl wij documentatie niet echt terugvinden, het lijkt toch wel mogelijk dat allebei, dat de broeders hun artistieke carrière in de omgeving van het bisschoppelijke hof begonnen, of toch voor Johan van Beieren Straubing, die als elect gewoon in 1398 het prinsbisdom van Liège opvolgde. In 1409 een zekere magister Hubertus Pictor, mogelijk Hubert van Eyck, werd gevraagd om een gezinnet altaarstuk voor de vrouwenconvent van Onze Lieve Vrouwen in Tongeren af te werken. Een van de meest belangrijke steden binnen het bisschoppelijke territorium. Die datering 1409 is misschien zelf significant, omwille van het feit dat zowel Liège als ook Tongeren op dit moment zeer actief participeerden in een toch brutale opstand tegen Johan van Beieren, die niet alleen door de stedelijke corporaties ondersteund wordt, maar vooral ook bij de burgerij en de lokale plaatselijke nobiliteit. Die opstand, zoals jullie weten, was toch tamelijk brutaal neergeslagen tot de Bourgondische alliantie, die de electen bij elkaar kon roepen in 1408 door de slag van Autun. Dus met andere woorden, 1 jaar precies voordat de convent dit altaarstuk in opdracht gaf. Dus een vrouwenconvent zoals in Nijmegen, etc., houdt meestal toch een belangrijke aantal van hoogadelige dames bij elkaar. Dus dat is ook niet de minsten die gewoon dit soort van opdracht aan een zuider op dit moment geven. Het is dus not onmogelijk en moet zeker gewoon ook nog verder bestudeerd worden dat die convent van Onze Lieve Vrouw in Tongeren juist in sederij vroeg van een ceder die gewoon in de omgeving van de bisschop bezig was, om op die manier de subordinatie over de territoriaal heer, dus in dit geval Johan van Beieren, ook visueel uitdruk te verlenen. En in deze zin, wij moeten misschien ook vaststellen dat het feit dat Jan van Eyck voor zijn eerst in 1422 juist in de dienst van dezelfde Johan van Beieren Straubing opdoekt, die na de dood van zijn broeder Willem IV eerst regent in 1470 en dan hertog van Holland en Zeeland werd, dat dat misschien meer dan alleen maar een incident is. De bronnen en archiefstukken van de Chambre de Comte de Holland vermelden Jan van Eyck als een van de sederen in Den Haag in de dienst van Johan van Beieren tussen 1422 en 1425, de jaar waar Johan van Beieren sterft of vermoord wordt. Het is dus mogelijk dat Jan van Eyck die hertelijke diensten ergens misschien zelf voor 1422 binnentrad, omdat hij enkel in 1424 als meester Jan den Maleren expliciet vermeld wordt als hoofdschilder tot de Hollandse hertog. Op dit moment Jan van Eyck en zijn assistenten waren bezig met het uitvoeren van diverse werkzaamheden die verschillende maanden tijd in beslag hebben. Een specifieke tijdsperiode die wij hier tegemoet komen, dat toont aan dat we hier toch blijkbaar met werken te doen hebben die een lange periode in beslag namen en die ook gewoon toch samenhingen met bepaalde jaargetijden, dus met andere woorden, dus werken die niet alleen maar het hele jaar konden doorgaan, maar die gewoon geconcentreerd werden op de lente en op de zomerperiode, zoals we dat bijvoorbeeld bij muurschilderijen mogen vermoeden. En vandaar de discussie of de vermoeden dat die werkzaamheden van Jan van Eyck samenhangen met de uitvoering, decoratie van muurschilderijen in de Prinsenhof, de Binnenhof in Den Haag. Op dit moment, dus 1425, in zekere meester Loeprecht van Eyck is voor het eerst vermeld in de archieven van Gent, omdat hij op dit jaar een vergoeding krijgt voor twee modeltekeningen om de maand op commissie van de stad, van de city council, van de stadsmagistraat van Gent, een opdracht werd gegeven. Op dit moment die werklui of Hubert van Eyck krijgen een kleine tegemoetkoming van de stadsbestuur. En het volgende jaar, 1426, een zekere meester Lubrecht was bezig met het creëren van het altaarstuk voor een zekere Robert Potier van Gent, die bijvoorbeeld ook de representatie van een heilige Antonius inhoudde. Dit altaarstuk was mogelijk slechts achtergelaten when de kunstenaar of de schilder op dit jaar versterft. Maar zoals het gebruikelijk waren, zijn het de assistenten, medewerkers in de werkplaats, die deze soort van onvoltooide opdrachten voor bijvoorbeeld de weduwe, etcetera, uitvoeren. En we moeten misschien op dit moment gewoon veronderstellen dat deze medewerkers continued, dat ze bezig waren met het afronden van de werkzaamheden rond dat rentabele voor Robert Potier en dat zij op hetzelfde moment ook bezig waren met de werkzaamheden rond het onvoltooide polyptiek van Joep Hoekes van Eyck, voordat Jan van Eyck zelf die leidende rol in de afwerking en de voltooiing van het altaarstuk overnam. Waarbij wij dus nog eens rekening moeten houden met het feit dat hij, die dus net vanuit Holland naar de zuidelijke Nederlanden, de Burgondische Nederlanden, overmaakte, dat hij misschien de uitvoering zelf moest overlaten aan zijn eigen medewerkers, die hij toch waarschijnlijk van Holland zou mee hebben genomen. Hoe dan ook, ik denk het is belangrijk dat wij op dit moment gewoon eventjes een moment van stilte hebben om gewoon te beseffen dat in die periode, dus rond 1425, 1426, wij met zekerheid kunnen vaststellen dat zowel Hubert van Eyck in Gent als ook Jan van Eyck in Den Haag met twee verschillende werkplaatsen bezig waren, waar we verschillende medewerkers archivalis kunnen naar wijzen. Die archivalische bewijsstukken tegelijkertijd vertonen problemen als wij gewoon veronderstellen dat Jan van Eyck onmiddellijk in de productie van het Lamgods is ingestapt nadat zijn broeder verstarf. Nadat Johan van Beieren in januari 1425 sterft, heeft Jan van Eyck Den Haag verlaten, die is naar Brugge getrokken. En in Brugge, hij werd bijna onmiddellijk opgeroepen om naar Lille, naar Rijssel te komen, waar de hertog van Burgondië, die op dit moment ook, wie zou ik zeggen, zijn handen uitstrekte om gewoon het hertogdom Holland en Zeeland in zijn eigen rijk te integreren, omdat op dit moment de hertog zelf zich de diensten van Jan van Eyck verzekerde en hem als zijn eigen hofzeder aanstelde. En een patent van mei 1424, dat in Brugge werd opgemaakt, Jan de Eyck, jadis prendre et valet de chambre de feu Monseigneur le Duc Jean de Bavière, werd als hertoglijke familiaris aangesteld. Zijn transfer van Lille, dat op dit moment de administratieve centra van de Burgondische Nederlanden was en een van de privilegieerde residenties van de hertog van Burgondië inhoudde. Van Eyck was vergoed van de schatmeester van Vlaanderen en also ontving voor zijn diensten een jaarlijks stipendium van het Hof. Het is belangrijk dat wij op dit moment beseffen dat in tegenstelling tot andere kunstenaars die aan het Hof werkzaam waren, dat die bijvoorbeeld ingeschakeld werden om bepaalde taken, ephemere decoraties, wapenschilderijen, banners, etc. te voeren, dat Jan van Eyck op het moment dat hij in dienst treedt van de hertog van Burgondië, van Philip de Goede, dat hij onmiddellijk gewoon betrokken werd bij bepaalde zogenaamde geheime missies die hij in plaats van de duc voor de hertog moest uitvoeren en voor die hij toch een zeer behoorlijke financiële compensatie verkreeg. Tussen 1426 en ongeveer 1429-30 Van Eyck lijkt op dit moment bijna constant afwezig te zijn vanuit de Lage Landen, toch voor langere periodes. En dat had heel wat speculaties evoceerd ten opzichte van de mogelijke plaatsen waar Van Eyck naartoe is gegaan, of het nu Spanje, Italië of misschien zelfs het Heilige Land was. Dat enige wat we met zekerheid weten is dat Jan van Eyck in 1428-29 deel uitmaakte van een Burgondische ambassade die naar Portugal vertrok om daar te plaatsen de huwelijk tussen Philip de Goede en de Infanta Isabella te negociëren. Dat betekent dus ook dat op zijn allervroegste na het terugkomst van uit Portugal in 1429-30, dat wij een rekening moeten houden dat Jan van Eyck feitelijk voldoende tijd hadden om gewoon zelf zichzelf te engageren ten opzichte van de afwerking van het Lam Gods voor toch meer dan enkele dagen of weken. En het is misschien dat het is misschien significant dat juist op deze moment dat wij kunnen vaststellen dat Jan van Eyck vanuit Rijssel, Lille naar Brugge vertrok en dat hij zich daar permanent vestigde in de jaren 1431-32. Hij was nog altijd door Philip de Goede gevraagd om vanuit Brugge te vertrekken, om terug werkzaam te worden voor de hertoglijke huishouding, en deze keer in Hesdin, voor meerdere weken. Maar, zover wij kunnen concluderen uit de bestaande bronnensituatie, heeft Van Eyck zich toch meer of minder permanent vanaf 1432, dus het jaar van de afwerking en voltooiing van Lam Gods, in Brugge gevestigd. En in dit jaar, in 1432, Jan van Eyck krijgt dus bezoek van het, van de stadsmagistraat van Brugge, die, zoals het gebruikelijk was, ook weer terug naar de verschillende medewerkers een soort of tip en financiële vergoeding toepaste. En ik denk daar zijn Hugo en ik over eens dat wij deze bedrag, die misschien samenhangt met de voltooiing van het abbots, dat wij deze bedrag kunnen gebruiken om toch een stipulatie te krijgen van hoeveel medewerkers op dit moment in Van Eyck's werkplaats bezig waren. We zijn daar nog niet allemaal uit. Ik weet Lorne Campbell, eminente wetenschapper uit Engeland, gaat gewoon een iets lagere taal gebruiken, maar Hugo van der Velde en ik. Maar wij gaan ervan uit dus dat er tussen 6 en 12 personen op dit moment in de werkplaats van Van Eyck, van Jan van Eyck, aanwezig waren daarvan. Dus dat is toch een behoorlijk grote taal, zeker ook als we rekening houden met het feit dat bijvoorbeeld de kenner zoals Elisabeth Danes nog altijd beweerde dat gewoon Jan van Eyck op zijn eentje heeft gewerkt. Dan moeten wij daarom denken dat de werkzaamheden rond het Lam Gods in de allereerste plaats toegewezen worden aan de leden van het werkplaats van Hubert van Eyck. Onmiddellijk na de dood van de meester. En dat Jans advies en kennis wat werd vooral gezocht om gewoon die werken af te maken die op dit moment onvoltooid waren. In de wetenschap van toch die zeer extensieve reis activiteiten lijkt het toch mogelijk dat de hoofdkunstenaars van de Burgondiërs alleen maar zeer occasioneel op heel korte termijn actief was in het afwerken van de andere stukken en dat wij ook moeten veronderstellen dat die assistenten die voordien met Hubert van Eyck in zijn werkplaats geweest waren, ook naar 1430 samen met andere assistenten van Jan van Eyck aan het Lamgods bezig waren. Deze hypothese, dus de hypothese dat wij te doen hebben met twee meesters en twee werkplaatsen die op een bepaald moment samenkomen, zou eventueel de stilistische en toch ook thematische coherentie van het iconografische programma van het Lam Gods kunnen verklaren en ook ons aantonen waarom de stilistische verschillen die wij dus die dus niet gelimiteerd zijn tot verschillen in enkele panelen, maar die ook gewoon over het hele Lam Gods gevonden kunnen worden, dat deze discrepanties gewoon juist met het feit te maken hebben dat wij hier met twee verschillende soort of werkplaatsen te doen hebben die continu door elkaar werken. De figuren van het, de aanbidding van het lam, die we in de andere pictorale zone zien, zijn toch heel wat archaïscher in hun uitvoering. En zij gaan dus, zo gezegd, traditioneel altijd de hand van Hubert verraden. Terwijl de exotische vegetatie, die wij juist op dezelfde paneel, dezelfde tonen, zone vinden, dat deze exotische vegetaties gewoon aantoont dit soort van wetenschap die Jan van Eyck zo gezegd alleen maar op zijn reizen in Portugal, in Spanje, etc. zou kunnen opgedaan hebben. Dus met andere woorden, dat we hier zien, in dat andere register, vertoont op de ene kant gewoon archaïsche manieren à la Hubert van Eyck, maar tegelijkertijd ook een zeer exotische manier van botanisme, die gewoon rekening houdt met dingen die we alleen archivarisch met Jan van Eyck kunnen associëren. In deze context het is het toch belangrijk dat wij nog de focus leggen op een derde broeder, die ook een toch niet onbelangrijke rol gespeeld zou moeten hebben als een soort of privileged assistant in de werkplaats van Van Eyck. Lambert van Eyck, Frère de Johannes de Eyck, is vermeld in dezelfde periode, rond 1426, in de diensten van de Philips de Goeie in Brussel. En die Lambert doekt opnieuw op een document van 1444, waar hij dus de jaar na de dood van Jan van Eyck, waar hij dus vraagt om de korps, om de lijk van zijn dode broer te exhumeren uit het kerkhof van Sint-Jan, van de kerk van Sint-Donatiaan in Brugge, en hem zelf in de kerk te begraven. Dus een vertoning van toch een zeer opmerkelijke privilege die toegekend wordt aan Jan van Eyck, en die ook ons op dit moment toont in welk hoge reputatie die zeer op dit moment stond. Al hebben wij geen enkele eigenheidse bron die ons zeker vermeldt welk soort of professionele bezigheid, beroep deze Lambert van Eyck uitoefende. En de vijf weken dat die hertogelijke hofhouding verboekt zijn salaris aan de uitgaven voor wapen, armor en paarden. Er is wel toch evidentie dat hij ook als schilder bezig was. Een document van een inventorie van de 17e eeuw vermeldt een portret van Johan van Beieren's nicht Jacobea, dat door Lambert van Eyck zou geschilderd zijn. Die attributie, die trouwens door Steppe werd gemaakt en gepubliceerd, van dit portret, van die wij alleen nog maar verschillende kopieën kennen, die inventaris vermeldt dus dat het schilderij ooit had een inscriptie op de originele lijst, die gewoon vermeldde dat de datering van 1434 was en dat ook de volgende frase includeerde: Actum aan Lambert van Eyck. Deze signatuur herinnert ons aan de inscriptie die we terugvinden op de eerste en vroegste gedateerde portret van Jan van Eyck, de zogenoemde Timotheus, die net in hetzelfde jaar gedateerd is en die ook precies dezelfde frasering, Actum aan Jan van Eyck, inhoudt. Sinds Lambert van Eyck blijkbaar overleefde, zijn broer enkele jaren, het is mogelijk hij die de werkplaats van Jan van Eyck na de dood van zijn broer in 1441 bijhield tot ongeveer eind van de jaren 1450. Op dit moment de weduwe Margarethe van Eyck verkoopt het huis van haar echtgenoot in Brugge en lijkt de stad verlaten te hebben. Dus dat is zover de documentaire vermeldingen over Jan Hubert Lambert en de verschillende, medewerkers van die werkplaatsen. En nu gaan we even dus kijken naar de visuele bewijsstukken die wij voor de participatie van de werkplaats hebben. Die bronnen duiden dus aan dat er twee onafhankelijke werkplaatsen bestonden, die op de ene kant door Hubert en op de andere kant door Jan van Eyck georganiseerd werden, en die preier die voor het voltooien van het Lambrots bestond. Om die problematiek van de attributie, de toeschrijving na te gaan, moeten wij misschien toch de participatie van verschillende leden van niet één, maar twee werkplaatsen, ateliers, als een mogelijkheid beschouwen. Die eigenlijke medewerkers of collaborateurs moeten wij ons voorstellen als toch tamelijk, hoe zou ik, skilled professionals, dus mensen die toch hun ambacht heel goed kennen, die vooral getraind waren om één ding te doen, namelijk om de stijl van hun meester perfect na te botsen, perfect te emuleren. Als we dus rekening houden dat Jan van Eyck was opgeleid wordt door zijn oudere broer, of dat allebei, Hubert en Jan van Eyck, door dezelfde meester worden getraind, dan moeten wij ook veronderstellen dat toch alle twee misschien en zeer waarschijnlijk meer of minder een vorm van gelijkaardige manier van schilderijen uitoefenen, die gewoon door de verschillende medewerkers ook nagebotst wordt. En we moeten rekening houden met het feit dat alle twee meer of minder toch gelijkaardige pictorale strategieën in het afbeelden van de werkelijkheid nagaan. Dus de idee van werkplaats of leven van de werkplaats, gewoon meer inhoud dan alleen het preparatie van pigmenten of het schoonmaken van het atelier zelf. Voor deze mensen moeten we veronderstellen dat zij gewoon gedwongen waren om de stijl van hun meesters te emuleren in plaats van hun eigen stijl te uiten. Dus als jij bij Jan van Eyck of bij Hubert van Eyck werkte, werd je verplicht om gewoon zo te schilderen als Jan van Eyck. Zelf was jij een tweede Hubert of een tweede Hubert van de Roes. Als wij dus kijken naar die moeilijkheden die we hebben om gewoon tussen de aandeel van Hubert en Jan van Eyck in het Land Gods om daar gewoon een verschil in te maken, wij moeten we rekening houden met het feit dat wij hier ook tegelijkertijd geconfronteerd zijn met de werkzaamheden van verschillende leden van verschillende werkplaatsen. En dat zou vertalen waarom het moeilijk is om deze gewoon verschillende pictorale spraak in de pictorale taal te herkennen, om bijvoorbeeld de narrativiteit van de onderregister van de aanbidding van het lam op de ene kant te scheiden van de solemniteit en monumentaliteit van de trinitariteit van God en de Engelse koren. Maar wat wij tegelijkertijd tegenoverstaan, dat door de complete absentie van ook enige werk van Hubert van Eyck en ook tegelijkertijd door het feit dat we geen enkele werk kennen die door Jan van Eyck voor 1432 is gemaakt, dat wij dus die bewijsstukken voor de werkplaatspassie de prestatie, dat we daar heel voorzichtig moeten omgaan. Enige details suggesteren duidelijk dat er toch een zekere use, een gebruik van modeltekeningen waren. En tegelijkertijd indiceren ook dat deze praktijk, dus het gebruik van deze soort tekening, een voordeel bood tot die verdeling van werk van de werkplaats en de assistent. Bijvoorbeeld in latere schilderijen van Jan van Eyck, de creatie van de compositie was altijd gebaseerd op een toch meer of minder gedetailleerde tekening van bepaalde details, dat achteraf samengevoegd worden naar een compositionele geheel. En daarmee ook een werkmethode vertegenwoordigen die niet helemaal afwijkt van de manier van een pasticcio. Een van de meest misschien duidelijke manieren om gewoon die gebruik van die modeltekening van details achter te gaan, is zijn de voeten van de nieuwe apostels op de Lamme Gods. Zoals je kunt zien, vind je de voeten op gelijkaardige manier terug. En hier heb je nu ook die nieuwe infraroodopnames die je ziet ten voorbereiding van restauratie van de Lamme Gods zijn gemaakt. De rechte voet van de twee apostels is duidelijk gebaseerd op hetzelfde model, dat trouwens ook tegelijkertijd hergebruikt wordt voor een andere schilderij die we met Jan van Eyck kunnen en moeten associëren, namelijk de San Franciscus die de stigmata ontvangt. Die kleine paneel van de heilige Francis is dan weer op zichzelf gebaseerd op een modeltekening, die gewoon samenhangt met de manier van stichters, die wij hier bijvoorbeeld vinden in de Roland Madonna, maar ook in posthume stukken zoals die Madonna van Jan Vos, de zogenaamde Frick Madonna in New York, die wij in het voorjaar vorig jaar in Brugge mochten tonen. Deze modeltekening, of die wij geen enkel voorbeeld vandaar hebben dat ook bewaard is, deze modeltekening moeten in het werkblad van Van Eyck bijzonder bewaard geweest zijn. Wij moeten toch veronderstellen dat Jan van Eyck had in zijn werkblad niet alleen modeltekeningen die met zijn eigen werk samenhingen, maar dat hij ook de modeltekeningen erfde die door zijn broeder Hubert nagelaten waren. Dus we weten dat, Jan van Eyck gewoon het erfmoedel van zijn broeder in Brugge ging registreren. Dus hij erfde dus van zijn broeder ook materiële waarden, waaronder ook modeltekeningen die gebruikt werden in het werkplaats van Hubert van Eyck. En dat zou ons in zekere zin voor de volgende moeilijkheid brengen, namelijk dat wij dus in de productie van Jan van Eyck's werkplaats niet alleen te maken hebben met het hergebruiken van werkplaatstekeningen van Jan van Eyck, maar tegelijkertijd ook het hergebruiken van werkplaatstekeningen van Hubert van Eyck, die gewoon doormixt werden. En we hebben geen enkele manier om te weten of iemand die in de werkplaats van Van Eyck na de dood van Van Eyck bezig was, zich niet op een of andere manier gebaseerd op tekeningen die oorspronkelijk gedaan werden door Hubert van Eyck. Dus om dat even eens aan te tonen, daar ligt volgens mij een van de inherente problemen die ons tamelijk onmogelijk maken om gewoon vragen zoals de vraag is het een Hubert of is het Jan van Eyck, wie had het van Hots geschreven, gewoon überhaupt op te lossen. En als wij dus van deze feit verder vertrekken, dan komen wij gewoon aan het probleem dat wij gewoon, even eens terug, dat wij dus in feite met de posthume productie van Van Eyck juist productie tegenkomen waar het ongelooflijk moeilijk is te beweren of het nu vroeg is of laat is, of wij nu vroeger of later compositiepatronen hebben. Die participatie van de werkplaats, van medewerkers, in de schilderijen die Van Eyck na voltooiing van het Lamme Gods in 1432 blijft een vraag van speculatie. Sommige details, het extreme refinement en finesse van deze schilderijen lijken ons te suggereren dat Van Eyck deze werken allemaal zonder assistentie heeft voltooid. Maar ook dit perspectief is misschien te sterk gerelateerd aan concepties en voorstellingen, aan het begrijpen van artistieke originaliteit, die wij misschien eerder bij matelingen midden in de 19e eeuw moeten zoeken dan in principe in de middeleeuwen. Om gewoon te veronderstellen dat toch een of andere manier van werkplaatsparticipatie was, tenminste in die toch behoorlijke corpus van religieuze figuren van Eyck, zoals bijvoorbeeld de Dresden Triptiek of de Luca Madonna, of zelf de Madonna van der Palen, wij moeten rekening houden met het feit dat op een of andere manier al deze schilderijen waren niet het werk van één meester, maar deze schilderijen, of dat wat wij vandaag zowel op de oppervlakte nog in de ondertekening kunnen zien, is het werk van verschillende fases die door misschien verschillende meesters werden uitgevoerd. Ik toon je hier gewoon alleen om een mooie detail te tonen, een infrarood reflectografie van van de Palamatola die u aantoont, hoe dus zo'n compositie ook tijdens de creatie van schilderwerken gewoon veranderd wordt. Gewoon van iemand van de spreekwoordelijke, de letterlijke Jan met de pet, naar iemand die gewoon hier het monument van de onbekende tandarts moet nabotsen. Ik zou gewoon afsluiten met een discussie van drie case studies, zo te zeggen, die de moeilijkheid van het verhaal van de werkplaats van Eyck misschien duidelijk maakt. Het eerste voorbeeld heeft betrekking tot het zogenaamde portret van de kardinaal Niccolo Albergati, dat vandaag nog altijd in Wenen te zien is. Volgens bronnen uit de 17e eeuw, meer bepaald de notities die de Antwerpse kunsthandelaar en verzamelaar Peter Stevens in zijn exemplaar van Mander gedateerde, had het schilderij een inscriptie op de originele, nu verloren lijst, dat die man identificeerde, namelijk als kardinaal van Santa Croce, dus Niccolo Albergati, en ook tegelijkertijd hield deze inscriptie een datering in, namelijk die datering van 1438. Albergati's portret is, zoals wij weten, gebaseerd op een zeer gedetailleerde tekening van Jan van Eyck, dat, zo denken we toch, gemaakt werd met verschillende metaalstiften op prepareerd papier. Deze tekening werd in Dresden bewaard, we hebben die in 2005 in Brugge mogen tonen, en werd meestal beschouwd. En misschien moeten wij deze notie herdenken als een portrettekening die gewoon naar het levende model is gemaakt. Die tekening vertoont dus hier aan de zijkant een heel uitvoerige beschrijving van kleuren, kleurachtige toestand, de manier van hoe de huidskleur van Albergati in elkaar zit, hoe zijn ogen, hoe het wit van zijn oogbal in elkaar zit. Wij mogen veronderstellen, of we hebben verondersteld, dat Van Eyck deze tekening deed al in 1435, terwijl Albergati aanwezig was als pauselijke nuntius om een wapenstilstand, de vrede van Arras, de wapenstilstand tussen Burgondië en Frankrijk en Arras te onderhandelen. Op deze occasie, dus in 1435, dat had collega Jan Paviot enkele jaren geleden kunnen vinden, Jan van Eyck werd door Philip de Goeie kreeg de opdracht om Brugge te verlaten en naar Arras te gaan. En misschien om op dit moment gewoon juist portretten te maken van de mensen die aanwezig waren op die congres van Arras. Hoe dan ook, voor redenen die wij helemaal niet kennen, die we niet kunnen kennen, lijkt tussen het ontstaan van deze eerste tekening die Jan van Eyck naar het levende model heeft gemaakt en de afwerking van het portret, het geschilderde portret, liggen 3 jaar, 1435, 1438. Recente onderzoek heeft ook aangetoond dat die tekening transfereerd werd op de grondering van het paneel door, hier zie je gewoon op de rechterkant zie je de infrarood reflectografie van de tekening, dat deze tekening transfereerd wordt door middelen van mechanische transfer, dus met andere woorden een soort van cirkel die gebruikt wordt. En hier zie je de twee passenpunten. Ja. En hier op deze fantastische grafiek zie je gewoon die schilderij over een post over de tekening. Dat deze tekening transfereerd wordt via een mechanische methode, namelijk bij het gebruik van een cirkel, om die getekende portret zo nauwkeurig als mogelijk in de ondertekening van de schilderij te overdragen. En, nu komen we weer terug, de vraag is dus in hoeverre dus die zeer, zeer nauwkeurige kleurennotities, dat die uiteindelijke functie van de kleurennotitie was om de assistent in staat te stellen om gewoon de schilderij af te werken. Dus met andere woorden, Jan van Eyck weet hoe, hoe zijn model eruit ziet, maar het is belangrijk voor de assistenten om te weten hoe gaat dus die sanguine-achtige kerel eruit zien om gewoon het portret 3 jaar later af te werken. En dus, dat is een oude verhaal van onze vriendin Carol Bertle, hoe ze idee dat altijd was om te zeggen, oké, misschien is het alleen maar in de absolute finale glazering dat wij de hand van de meester kunnen achterhalen. Het spijtige is natuurlijk dat de finale glazering, die finale afwerking van de panelen meestal door restaurateurs over de eeuwen heen kapot is gemaakt. Het tweede voorbeeld voor werkplaatsparticipatie heeft betrekking met het kleine schilderij van de heilige Barbara in het museum in Antwerpen. Het is een onafgewerkte schilderij die een zeer, zeer nauwkeurige ondertekening vertoont die gedeeltelijk verder getrokken werd in de eerste stage van schilderij. De reden waarom dit paneel niet afgewerkt werd en misschien nog bijna belangrijker, waarom het niet afgewerkte, onvoltooide schilderij überhaupt bewaard werd, blijft een vraag van speculatie. Maar wat ons in deze context zou moeten interesseren, is het feit dat, ondanks het feit dat het schilderij onvoltooid is, ondanks het feit dat het schilderij gewoon alleen maar een eerste stadium in het uitvoeringsproces daarstelt, dat wij hier toch duidelijk, helaas, niet alleen een signatuur hebben, Joachim Eyck mee veet zit, Jan van Eyck made me, maar ook een datering van 1437. Dus de vraag is, blijkbaar hebben nog de signatuur, Joachim Eyck mee veet zit, nog de datering, houdt niet in de rekening daarmee dat het schilderij onafgewerkt is, en dat is het gewoon voor ons een waarschuwing, dat we de datering en signatuur toch niet moeten beschouwen als iets wat betrekking heeft tot de finale afwerking van het schilderijproces. Maar eventueel, en dan zou dat eventueel gelijkaardig kunnen zijn met het latere begrip van de inventio in de prentkunst, dat het hier over het afwerken van het, of opstellen van het pictorale concept gaat, eerder dan een finale afwerking, de finished execution, en het, wij moeten zeer, zeer opletten om hierin gewoon in zoiets als zelf de datering en de signatuur Johannes met BVZ, 1437, om hierin gewoon een, ja, een signature, een mark of quality en authenticity te zien. Het derde voorbeeld heeft te maken met de Madonna en Kind van Nicolas van Marbrugge, dat, zoals jullie misschien weten, voor het eerst uitvoerig beschreven wordt in de Spiegel van de Nederlandse Oudheid van Marcus van Vaanewijk als een schilderij, een onvoltooide schilderij van Jan van Eyck. Een schilderij die gemaakt werd door de provoost van de Collegiaatskerk van Sint Maarten in Ypres, als een epitaafschilderij en in al waarschijnlijkheid kort voor de dood van Van Eyck. De triptiek bleef onafgewerkt in de werkplaats en leidt alleen maar na 1449, dus na de dood van Van Eyck, afgewerkt te zijn. Twee eigentijdse natekeningen, kopieën, onafhankelijk van elkaar, tonen de compositie van het middenpaneel, dat op dit moment beschikbaar was. Dus wat zien we in deze twee tekeningen? Wij zien dus een tamelijk uitgewerkte architecturale omgeving, wij zien een tamelijk uitgewerkte Madonna, wij zijn een stichter die niet afgewerkt is, waar gewoon alle details ontbreken, en wij zien ook het complete gebrek van een soort of landschap daarachter. Die originele Ypres Madonna van Jan van Eyck is blijkbaar rond de jaren 1790, dus tijdens de periode van de Franse Revolutie, verdwenen, maar wij bezetten eventjes een tussengedachte. Hè. Dus die ene tekening wordt soms toegeschreven aan Petrus Christus en die compositie van deze tekening wordt door Petrus Christus in een schilderij, in een klein, een hele minieme schilderij, overgenomen, namelijk de zogenaamde Exeter Madonna, die te beschouwen is als een replica die door de Genadendaal-abt Jan Vos ter vervanging van een andere Madonna werd opgemaakt. Maar dus je ziet dus dat deze soort van compositie gewoon verder draait. Die originele Ypres Madonna werd in de 17e eeuw gekopieerd, in een kopie die lange als een kapot origineel van de minister Gelder, die we in 2006 als een kopie hebben kunnen verwerven. Deze kopie toont ons hoe de werkplaats van Van Eyck die details heeft afgewerkt en hoe gewoon deze werkplaats van Van Eyck al die onvoltooide details, zoals de boeket, de bokade van de provoost, de landschap, maar ook, hoe zou ik zeggen, de staf van de Heilige Maagd gewoon bijgehouden heeft. En dus allemaal wat je nu ziet in de 17e eeuw kopie, zijn allemaal dingen die gewoon die twee tekenen van de 15e eeuw gewoon niet hebben. Ze hebben geen landschap, ze hebben niet het bokaat, ze houden deze soort van details niet bij. En ik moet je dat niet vertellen, in de 17e eeuw schildert je niet zo als je niet gedwongen bent. Dus de tijdgenoten van Rubens en Van Dijk gaan dit soort van detailisme nooit creëren, tenzij zij door een soort van antiquaire houding ertoe gedwongen worden. En kijk naar de landschap en je ziet dat dus deze landschap toch heel wat gelijkenissen vertoont met de enige grote achtergrondlandschappen die we in de Marie-schilderijen van Van Eyck hebben, namelijk de Roland Madonna. En dus toont dus hoe de werkplaats van Van Eyck, die wij hier in een kopie van de 17e eeuw tegemoet komen, dat deze werkplaats gewoon beroep doet op schilderijen die door Van Eyck voorbereid worden en waar misschien nog een of andere werkplaatstekeningen bekend is. En het is idioot genoeg, of zeer ironisch als je wenst, zo dat hij pas met het overleven van Jan van Eyck in 1441, dus op het moment dat we geen logisch de eigen meefeetzit en het datum meer hebben, dat we op dit moment een aantal van schilderijen hebben die ons gewoon meer duidelijkheid geven over wat precies de werkplaats van Van Eyck inhoudt. En dat zijn allemaal schilderijen die ik soms als Eyckiaanse apocryfen of postume Eyckiaanse schilderijen beschouw. En daaronder hebben we onder meer die zogenaamde Frick Madonna, die door de abt Jan Vos besteld wordt, maar ook de heilige Jeroen en zijn studie, die in 1442 gedateerd is, een schilderij dat bijvoorbeeld door kardinaal Albergati werd gemaakt, of voor Albergati werd gemaakt en na dienst des dood in de collectie van de Medici-Klonens terechtkomt. Dus bij deze zou ik even hier willen afronden. En dank u hartelijk voor uw opmerkzaamheid.